majesteit en eer. Allen, Heere, Heer, uw gemeente roemt uw naam en wij bieden u de hulde aan. Want u komt dat zo toe, u die in uw leven heeft laten zien dat het mogelijk is. U die door uw leven heeft laten zien dat een leven met de Vader en worden als de Zoon mogelijk is. U die dat voor ons mogelijk maakt. En ik heb een vraag, want we aanbidden Jezus zoals hij nu is. Hij zit op die troon en hij is het lam dat geslacht is. Maar hebben jullie wel eens nagedacht over hoe Jezus was toen hij nul was? Toen hij een peuter was? Hoe hij leerde lopen? Ging dat in één keer? Of viel hij ook een paar keer? Hoe hij was als tiener? Als 16-jarige? Als 20-jarige, wat hij deed? Hoe was hij op school? Voetbalde hij? Weet je wat het mooie is? De Bijbel schrijft bijna niets over zijn eerste 30 levensjaren in wat hij doet. Maar de Bijbel beschrijft wel wie hij wordt in zijn wezen. Wie hij wordt als mens. En dan mag de tekst erop, Jonathan. Want Lucas 2 vers 52 zegt, en Jezus, over Jezus staat het geschreven op het moment dat hij 12 is, neemt toe in wijsheid, in grootte en in genade bij God en bij mensen. Dat wordt dus gezien. Jezus neemt toe, het vermeerdert zich in hem, in wijsheid, in grootte, in genade bij God, dus in relatie met zijn Vader, maar het wordt ook door mensen gezien wie hij wordt. Hoe hij tevoorschijn komt. En toen dacht ik, wat is wijsheid? Die mag er ook op. Wat is wijsheid? Heb je daar een antwoord op? Wat is nou wijsheid? God liefhebben boven alles. En ben je altijd wijs? Kan je zeggen, ik ben wijs? Of ben ik een beetje eigenwijs? Weet je, ik dacht, wijsheid, het is in elk geval niet, hij mag weer weg, wijsheid is niet heel slim zijn. Wijsheid is niet dat je afgestudeerd hebt. Wijsheid is niet theologisch weten. En wijsheid is ook geen talent. Dat is het allemaal niet, daar kan je het niet onder scharen. Mag je er weer op, we gaan snel vanmorgen. Ik kwam tegen, wijsheid is de gave om de kennis en inzicht te benutten voor de juiste antwoorden en de juiste handelingen op de juiste tijd. Dat is een mond vol, maar ik denk iets daarvan is in Jezus gaan ontwikkelen en mag in ons gaan ontwikkelen. Wijsheid om de kennis en het inzicht wat je verwerft op je weg met Jezus, om die te benutten voor de juiste antwoorden en ook de juiste handelingen op de juiste tijd. En dan is het misschien de ene keer dat je je mond houdt en de andere keer dat je wat zegt. En dat bepaal je dan niet zelf, maar dat bepaalt Jezus in jou die dat aangeeft door zijn Heilige Geest. En in wijsheid zelf, het boek wijsheid, staat wijsheid is een geest. En ik zei al, het werkt door Gods geest in, die alles overziet. Die alles in de hemel overziet en alle geesten ook doordringt. Hoe scherp, hoe zuiver of subtiel ze ook zijn. Ze is bewegelijker dan alles wat er beweegt en doordringt en doorstroomt. Alles met zuiverheid. Dat is wijsheid. En dat kan heel ver weg lijken. Maar dat is het niet. Want weten jullie waar wijsheid mee begint? Mag de volgende erop. De Bijbelboek staat vol wijsheid. Je moet eens gaan lezen hoe vaak wijsheid terugkomt. Maar Spreuken 9 vers 10 zegt heel eenvoudig. Wijsheid begint met ontzag voor je God. Dat is het begin van wijsheid. En inzicht is vertrouwelijkheid met onze God. Dat is dus waar het begint. Mijn ontzag, Heer, voor u. Wie u bent. Dat ik een relatie met u mag opbouwen, maar ook dat ik mag zoeken naar wie u bent. Wat u wilt. Hoe uw wezen is en uw gevoelens en hoe ik me daarin bij u mag bewegen. Dus niet hoe ik me wil bewegen, maar hoe u wilt dat ik me beweeg. En die wijsheid die begint in een innerlijke relatie met je Heer. In een vertrouwd worden met God. Vertrouwd worden met God is niet ver weg. Dat is het mooiste wat er is. Echt waar. Vertrouwd worden met God, dan leer je hem kennen. Dan leer je hem zien. Dan leer je horen wat hij zegt in de situaties. En dat geeft altijd hoop en troost en leven. En ik weet zeker dat je het kent bij momenten. En het kan ook even weg zijn soms. Maar zoek dat dan weer op, die vertrouwdheid met God. Want het is de basis voor het leven. De basis voor mijn leven. En dat begint dus met een relatie met God. En bij Jezus neemt die wijsheid toe. Tot zijn 12e staat dat Jezus vervuld zelfs wordt met wijsheid. En na zijn 12e staat dat die wijsheid nog eens toeneemt. Ik denk, Jezus groeit op onder de mensen. En is een gewone jongen. Maar hij ontdekt wel, ik ben toch een beetje ander mens. Want God is mijn vader. God heeft mij verwekt door Heilige Geest. En hij begint een relatie te bouwen met God zijn vader, kan ik me voorstellen. En ook hij leert God de vader daarin kennen. Zijn plan kennen. Zijn wil kennen. En dat is ook een proces, want hij neemt toe in wijsheid. En dan staat er één verhaal geschreven. Over toen hij 12 jaar was. En dat lees ik jullie voor. En zijn ouders reizen elk jaar voor het feest van Pascha naar Jeruzalem. En als hij 12 is en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gaan en die dagen tot een einde daar brengen, dan blijft het kind Jezus, terwijl zij terugkeren, in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder Maria het weten. Maar omdat zij denken, dat zijn zijn ouders, dat hij bij het reisgezelschap is, gaan ze een dagreis ver. En daarna zoeken ze hem onder de familieleden, onder de bekenden. En als ze hem niet vinden, nou, dan keren ze een dagreis terug naar Jeruzalem. En daar zoeken ze hem weer overal. En het gebeurt dat ze hem na 3 dagen in de tempel vinden. Terwijl hij daar midden tussen de leraren zit, luistert en vragen aan hem stelt. En alle die hem zien als 12-jarige staan versteld van zijn verstand en zijn antwoorden. En als zij zijn ouders hem zien, staan ze ook versteld. En zijn moeder zegt tegen hem, kind, waarom heb je me dit aangedaan? Zie je wel, uw vader en ik heb u gezocht en met angst in mijn hart. En Jezus zit daar. En hij zegt tegen zijn moeder, waarom heb je mij gezocht? Weet je dan niet dat ik moet zijn in de dingen van de vader? En ze begrijpen het woord niet dat hij tot hen spreekt. En hij gaat met hen mee naar en komt in Nazareth en hij is hen onderdanig. En zijn moeder bewaart al deze dingen in haar hart. En Jezus neemt toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en bij mensen. 12 jaar. 12 jaar is hij. En hij gaat mee naar Jeruzalem. En weet je dat 12 jaar in de Joodse cultuur een moment is dat eigenlijk een jongen een man wordt. Verantwoordelijk wordt voor zijn keuzes. Eigen beslissingen gaat nemen, dus niet meer ouders die alles beslissen. Maar je eigen beslissingen en keuzes leren nemen. En ik geloof dat het voor Jezus een hoogtepunt is. Hij mag eindelijk, ik kan me dat voorstellen, eindelijk naar Jeruzalem mee om het Pascha te vieren. En dat vind ik zo ontroerend mooi. Hij gaat het Pascha vieren. Het feest van de verlossing uit Egypte. Het feest dat er vrijkoping komt voor het volk van God. En dat is nou net zijn taak. Zijn roeping. Of hij dat al helemaal ziet, dat weet ik niet. Want ik geloof niet dat Jezus een kant-en-klaar boekje heeft waarin staat geschreven hoe hij stap voor stap moet ontwikkelen. Ik geloof dat hij ontdekt het plan van de Vader. Ontdekt wie hij is en waar hij door God toegeroepen wordt. En dat mogen wij dus ook ontdekken. Samen met de Heer. Waar hij ons toe roept. En we lazen dat Jozef en Maria gaan naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem. Nou, je hoort het een beetje in het woord. Naar de gewoonte gaan ze weer naar het feest. Ik weet niet of ze daar nog heel veel mee beleefd hebben. Maar wees eens eerlijk. Doen wij ook dingen naar de gewoonte soms? Dan zit er toch niet zoveel leven meer in. Niet zoveel geest. En bepaalde gewoontes zijn niet verkeerd. Want weet je, je kan naar de gewoonte Bijbel lezen en zeggen, er zit geen geest in, dus ik lees niet meer Bijbel. Dat is het niet. Maar als je merkt dat het wat lauw is en wat slapjes en niet zo vurig van binnen, dan kom je toch tot de Heer en zeg je, Heer, ik verlang weer naar die vurigheid en die innerlijke relatie met u. En dat ik uw woorden lees en ze weer wat in me opkomt of iets opbelt of iets kleurt. Dat is toch het mooiste en dat je de Heer zelf hoort spreken. Ja, voor Jezus is dat geen gewoonte. De eerste keer dat hij naar dit feest mag. En toen dacht ik, hebben Jozef en Maria, hebben zij dit nou gezien? Hoe dit voor Jezus was als kind van 12? Wat denken jullie? Ik denk het eigenlijk niet, want ze zijn hem kwijt. Ze weten niet waar die is. Ze weten eigenlijk niet zo goed waar hij al mee bezig is. En misschien denken ze zelfs dat is voor straks. Hij is nu nog maar 12. Dat komt straks. En toen dacht ik, hoe kijken wij naar onze kinderen? 4, 6, 10, 12, 16. Zien wij in de kinderen waar zij gevoelig zijn voor het hemelse? Waar er iets van is met God en met Jezus, zie je dat in de kinderen? En sluit je daarbij aan met mijn gebed, met mijn heiliging, met ze voor de troon brengen, voor het plan van God? Niet omdat het mijn kind is en ik zo trots ben, nee, omdat het bestemd is voor het plan van de Vader. En zien we ook zo elkaar, want wij zijn op weg van kind naar zoon. En zien we bij elkaar waar we in de hemel gevoelig zijn, voor de Vader, voor de dingen van de Vader, en sluiten we daarbij aan, of sluiten we aan bij waar we zien dat het niet werkt, waar weerspannigheid nog werkt, of verwerping, of noem het maar op. En dat mag soms ook gezegd worden, dat mag je ook onderkennen, maar sluit we elkaar aan op het goede, op de mogelijkheden die God in elkaar legt. En dat kan je gaan zien met je ogen. En als je dat moeilijk vindt, bid de Heer er eens om. Heer, open mijn ogen van mijn hart, opdat ik u zien mag in de ander, in mijn kind en in mezelf. En ik dacht, soms zie ik het ook niet. En die is misschien heel direct, zie ik het niet in de ander, omdat ik heel druk bezig ben met mezelf. Dan ben ik bezig met mijn preek maken, met mijn moeilijkheid, met mijn baan, met mijn drukte, met mijn. En dan zie ik even niet wat er in mijn kind gebeurt, wat er daar in de hemel bezig is, of wat er daar aan het goede bezig is. En toen dacht ik, nee, Heer, ik wil zien en er zijn voor elkaar, voor de kinderen. En zien waar we gevoelig zijn in de hemel voor u. En daar met elkaar in veelkleurigheid bij elkaar in aansluiten. Jezus is op weg, hij is 12. En ik zei al, hij zoekt naar het plan van de Vader. Hij zoekt naar wie hij is en waar hij toe geroepen wordt. Toen dacht ik, ga ik die zoektocht ook aan? Ben ik op weg in die zoektocht? Of laat ik het soms even gaan en leef ik mijn leven zoals het is? Een zoektocht met de Heer waartoe je geroepen bent. En dat klinkt dan soms zo groot. Want als je aan roepen denkt, denk je vaak aan een taak, een bediening, iets wat je hier mag doen. Maar Jezus zegt hier, als 12-jarige, wat je werkelijke roeping is. En wat zegt hij zometeen tegen zijn moeder? Wist je niet dat ik moet zijn in de dingen van de Vader? Dat is je werkelijke roeping, mensen. Zijn in de dingen van God. Zijn in de dingen die bij Hem zijn, in zijn wezen, in wie Hij is. Want als je daar bent, als je dat merkt, dan lost dat alles op. Dan zijn problemen of vragen soms niet weg, maar bezig zijn in de dingen van de Vader, dat geeft je vreugde, dat geeft je blijdschap, dat geeft je hoop. En in dat bezig zijn zie je dan ook dat volk dat zingt, dat volk waar het naartoe gaat, waar we in de zang niets over gehoord hebben, dat zie je voor je en dan zeg je toch ja, daar wil ik bij zijn of niet? Daar wil ik bij zijn. En ik wil bezig zijn in de dingen van u, Heer. En als je bezig wil zijn in de dingen van de Vader, dan is dat iets wat je leert. Het is niet dat je daar in één keer bent. Of wel? Het is een proces. En als je kijkt naar een kind wat groeit, dan is dat een proces. Een proces waarin je leert, waarin je opgevoed wordt. Maar ook een proces waarin je misschien een paar fouten maakt. Weet je, fouten maken, ik vind het nooit zo leuk hoor. Ik heb niks met fouten, ik doe het liefst perfect. Maar toch, fouten maken heb je nodig. Anders leer je niet. Fouten maken heb je nodig, anders leer je niet. Maar goed, maak niet 10 keer dezelfde fout, zou ik zeggen. Want uit fouten kan je leren. Kan je leren ook hoe het anders kan. En mag je dus fouten maken? Mag de ander naast jou fouten maken? Mag je kind fouten maken? Dat is een vraag. Dan kan je het dieper onderzoeken voor jezelf. En als het feest een einde is, dan gaan Jozef en Maria naar de gewoonte terug. Naar huis. En ze denken dat Jezus gewoon bij de mens is. Ze zien hem niet heen, ze weten niet waar hij is. Die zal gewoon wel mee optrekken naar huis. En als ze na een dag hem kwijt zijn, dan zoeken ze hem bij vrienden, bij familie. En hij is niet te vinden. Kan je voorstellen wat dat geweest is? Voor Maria als moeder, of als vader. Als je je kind kwijt bent, wat er dan door je heen gaat? Angst. Wat heb ik nou gedaan? Waar is hij nou? Misschien denken ze zelfs wel, hij is misschien wel dood. Ik weet het niet wat door ze heen gaat, maar ik kan het me voorstellen. Omdat ze Jezus kwijt zijn. En toen dacht ik, ben ik Jezus wel eens kwijt? Ik ben Jezus wel eens kwijt. Net als Jozef en Maria. Soms ben ik gewoon op weg en heb ik het niet eens door. Ga ik mijn gang. Ik kan Jezus kwijt zijn. Door drukte. Je kan Jezus kwijt zijn door omstandigheden. Je kan Jezus kwijt zijn in je hoop en in je geloof voor de toekomst. Dat je het even niet meer ziet. Maar je kan hem ook kwijt zijn door teleurstelling in jezelf of teleurstelling bij anderen. Kwijt in een overvolle agenda. Kwijt in lauwheid en ongevoeligheid. Kwijt in het eigen gelijk. Kwijt in zorg en verdriet. Soms ben ik Jezus wel eens kwijt. En dan is het goed dat ik me besef dat ik hem even kwijt ben. Dat is niet zo erg, want als ik me dat weer besef, dan kan ik hem gaan zoeken. En dan belooft Jezus in zijn woord, wie zoekt, die zal vinden. En wie bidt, zal open gedaan worden. Dat is mijn belofte. Maar, zegt hij erbij, Jezus is niet te vinden waar Jozef en Maria hem verwachten. Bij vrienden en bij kennissen. Daar is hij niet te vinden. Jezus is niet te vinden in de dingen van mensen. Jezus is niet te vinden in onze wensen. Jezus is soms niet te vinden waar wij hem verwachten, omdat we het al invullen. Weet je waar Jezus te vinden is? In Jeruzalem. In de tempel. In de dingen van de Vader is Jezus te vinden. Daar is de plek waar schriften opengaan. En daar, zegt hij, kan je mij weer vinden. En ik zie Jozef en Maria terugreizen. En ik ga je niet rennen, maar ik zie ze al rennen door die straten. En langs de huizen gaan, we zijn Jezus kwijt. Waar is die? Ze gaan niet eens eerst naar de tempel, hè? Ze zoeken hem eerst weer in alle huizen en ze vinden hem nergens. En dan opeens komt er toch nog een lichtje. Zou die in die tempel zijn? Zou die daar zijn? Laten we daar eens naartoe gaan. En dan staat er, na 3 dagen vinden ze hem in de tempel. Terwijl hij te midden van de leraren zit. En luistert en vragen stelt. Allen die hem zien staan versteld van zijn verstand en zijn antwoorden. En ik zie hem daar zitten. Zien jullie dat ook? Kan je dat visualiseren? Dat hij daar zit tussen die leraren. En dat moet zo mooi geweest zijn. Dat kan ik me zo voorstellen dat hij daar is. En dat hij met die leraren spreekt over de wetten, over de profeten, over die boeken wat daar staat. En dat hij zoekt, Vader, waar roept u mij toe? En misschien wel denkt, is nu mijn tijd al om te gaan? Of misschien nog niet. Hij is zoekende. En na 3 dagen vinden ze hem dan. En dat is toch zo'n mooie betekenis. En daarom hou ik zo van die Bijbel. Want overal zie je linken. Na 3 dagen straks staat hij op. En volvoert hij het plan van zijn vader. Na 3 dagen staat hij op. En is hij niet te vinden voor Maria. Want hij is niet in het graf. Hij is op dat moment in de wezen van de tuinman te vinden. Zo zie je maar weer. Je vindt hem soms in het onverwachte. Maar dan mogen wel onze ogen daarvoor nog dieper opengaan. Dat we hem zien waar hij is. Hij de bron van het leven. En hij zit daar onbevangen, kan ik me voorstellen. En dan staat er, hij luistert. Hij stelt vragen. En hij geeft ook antwoorden. En dat was in die tijd normaal. En misschien ook in deze tijd. Misschien is het wel bijbels normaal. Dat een leerling bij een leraar zit. En dat je vragen stelt. En dat je luistert. En dat je antwoordt. En dat daar een wisselwerking in zit. Waarbij iets open gaat. Ik ken het. En dat is prachtig. Want dan vind je elkaar. En dan zoek je in dat woord. En dan gaat er iets open voor dat moment. Voor je eigen leven. Jezus luistert. Luistert waar de Vader hem toe roept. En hij stelt ook vragen. Toen dacht ik, wat zal hij gevraagd hebben? Het staat niet geschreven. En als vanzelf denk ik dan, wat vraag ik? Wat vraag ik vanmorgen in mijn stille tijd aan Jezus? Wat zijn de vragen die ik stel in mijn innerlijke relatie met hem? En weet je, dan kom ik erachter dat ik snel nog vraag, Heer, wilt u me vrede geven? Wilt u me rust geven? En inzicht in deze situatie? En wilt u laten merken dat u er bent? En toen ik daarover nadacht, dacht ik, eigenlijk stelt een kind dit soort vragen. Een kind stelt de vraag aan mama, wil je dit voor me doen? Mama, waar is dat? Mama, kan je even helpen? Toch? En dat is niet erg, in het kindschap mag je ook die vragen stellen, maar daar waar we willen groeien, innerlijk naar volwassen zonen Gods, is het nodig dat er een diepere vraagstelling van binnen met de Heer zich ontwikkelt in een leraar-leerling verhouding. En dat kan je alleen zelf innerlijk met je Heer opzoeken. Heer, wat wilt u nu dat ik doen zal? En ik geef je een heel simpel voorbeeld. We hadden gisteravond een avond en ik kwam thuis. En op een gegeven moment hoor ik Shanna roepen. En ik loop naar boven. En ze is nog wakker. En eigenlijk was ze boos. Dat ze nog wakker was. En dat ze niet kon slapen. En ik merkte innerlijk dat ik wilde zeggen. Ja, ga nou slapen. En dit is een, ze liep met Charissa. En dit is een feestje. En anders kan het volgende keer niet. Ik merkte me innerlijk dat ik dat wilde gaan zeggen. Maar ik hield mijn mond. En toen ging ik in gebed. En dan pak je die geest aan die dan zo het niet slapen, het onmogelijke, zo wakkerhoudend werkt. En die geest pak je aan omdat je hem op dat moment ziet. En daarvanuit zegen je met ruimte en vrede. En ik geef je dit voorbeeld, niet dat je het zo na moet doen, maar dat het levend in je wordt. Dat je gaat merken hoe Gods geest je aanstuurt in wat je kan doen. In wat je kan zeggen, maar ook in wat je niet zegt, want dat is wijsheid. Wat je wel of niet doet, het juiste handelen, het juiste antwoorden op de juiste tijd, daar begonnen we mee. Dus Heer, wat zegt u over mijn situatie? Wat zegt u over? En dat zijn allemaal vragen die je dan stelt waar de Heer gaat antwoorden. En dat maakt het soms een beetje lastig. Want soms is het dan even stil. En soms is het antwoord er niet gelijk. En soms wel. Maar durf je dat ook even stil te laten zijn? In vertrouwen dat de Heer je de weg en de antwoorden gaat geven van binnen. Luisteren. Weet je wat nodig is om echt te luisteren? Ruimte maken in je hoofd. Stil worden. Soms dingen loslaten. Soms je eigen beredeneringen zelfs los durven laten. Om echt te kunnen luisteren. Het is een kunst. En ik dacht juist, ik dacht vanmorgen, ik ga iets over vakantie zeggen, maar al die oude mensen zijn al op vakantie geweest. Maar als je de vakantie ingaat, mag ik nog wel zeggen? Die gaan in juni, wij gaan in juli. Maar als je op vakantie gaat, is er dan luistertijd? Of is dat juist zo fijn dat je even niks meer moet? Dus ook even niks met de Heer. Je kan je vakantie benutten om te luisteren. En om te horen wat de Heer wil met je leven, met je gezin, met je kinderen. En ik moedig je daartoe aan om dat gewoon te doen en het te verwachten. En Jezus te vinden in het onverwachte. Jezus stelt vragen, zei ik. En ik dacht, wat doe ik als iemand mij een vraag stelt? Geef ik dan het antwoord hoe hij het moet doen? Een vol evangelie antwoord ook nog. En het zit ook nog goed in elkaar. Of geef ik een leefantwoord vanuit mijn leven? Vanuit hoe ik misschien in situaties sta? Of stel ik iemand een wedervraag? Heel vaak betrap ik me erop dat ik een weetantwoord geef. Hoe het zit, hoe een ander het moet doen, hoe een ander zou moeten denken. Maar weet je wat je dan mist? De inleving in de situatie van de ander. Die inleving is nodig. En wijsheid is niet altijd hetzelfde. Wijsheid is niet dat dat persoontje precies doet hoe ik het zou doen. Wijsheid is een geest die anders werkt. En het helpt soms om de ander een wedervraag te stellen. Ik doe het wel eens ook in de praktijk. Wat zou Jezus er nou van zeggen? Of wat is nou je diepste verlangen daarin? Of hoe zou Jezus dat doen dan? Een wedervraag stellen op een vraag die gesteld wordt. En niet gelijk het weetantwoord geven. En als je het hebt, kan je een leefantwoord geven. Want van leefantwoorden, ja, dat inspireert mij. Hoe mensen met de Heer omgaan. Hoe ze zoeken en vast blijven staan in geloof en in hoop en in liefde. Dat bouwt een leerling van binnen zelf op. Hij is een paar dagen in die tempel. Ik heb gedacht, waar heeft hij gegeten? Waar heeft hij geslapen? Het staat niet geschreven. Hij heeft goed voor zichzelf gezorgd, denk ik. Hij was al best volwassen als 12-jarige. Maar dan komen zijn ouders binnen. En als zijn ouders hem zien, staan ze versteld. Ze zijn verbaasd. En zijn moeder zegt tegen hem, kind, waarom heb je dit ons aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Stel, je kind is kwijt en je ziet hem daar opeens tevoorschijn komen. Wat doe je dan? Ren je naar hem toe en zeg je, ah, je bent er weer? Of ren je naar hem toe en zeg je, waar was je? Het zijn twee mogelijkheden die in je op kunnen komen. Je kan heel blij zijn dat je hem weer vindt, maar je kan ook zeggen, waar was je? En dat zie je bij Maria. Maria zegt, kind, tegen Jezus, waarom heb jij ons dit aangedaan? Je hoort een soort verwijt. Je hoort een soort van, wat heb je nou gedaan? Dit had je niet moeten doen. Ik heb je gezocht, ik heb angst. En ik vind het wel mooi dat het opgeschreven staat. Want wij reageren toch ook wel eens zo. Met een verwijt. Als je even met een ander iets hebt. Ja, maar als jij dat niet hebt gedaan. Of jij hebt dat gedaan en daarom voel ik me nu zo. Of jij hebt dat niet gedaan en daarom ben ik nu boos. Hij is er heel snel hoor, als je oplet. Althans, ik bij mij wel. Dat je dus eigenlijk de ander verwijt de gevoelens die jij op dat moment hebt. En dan is het ontdekken dat dat in je werkt. Want eigenlijk is het mooiste, en dat is eigenlijk dat totale bezig zijn in de dingen van de Vader, dat niet meer dat wat de ander doet jouw gevoel en je denken en je geloven bepaalt, maar dat Jezus dat in de situatie bepaalt, in je innerlijk, in je hart, hier diep van binnen. Maar Maria is in beslag genomen door haar angst. En in deze situatie reageert ze nog zo. Maria, Maria, dacht ik, waar is dat mooie vermogen van bewaren gebleven? Het is er even niet. Het is niet weg, want we lezen zo meteen dat ze deze situatie ook helemaal weer bewaart in haar hart. Maria, wat had je kunnen denken? Heb ik gedacht. Ze had kunnen bedenken, dit is Gods zoon. Zou God niet voor deze zoon zorgen? Met zijn engelen, met zijn klimaat, met alles wat in hem is. Ze was het zelf even kwijt. Zoals ik het ook wel eens even kwijt ben, mijn geloof in God en zijn zorg voor mij en de situaties. En dan is het goed dat je ontdekt dat je het even kwijt bent. Want dan kan je het weer gaan vinden en wie zoekt, zal vinden. Dan even kijken hoe die 12-jarige Jezus reageert. Hij is een kind. En hij zit daar met schriftgeleerden en hij ziet zijn ouders binnenkomen. En Jezus is wijs, is gesterkt in de geest en God werkt in hem. En wat ik zo mooi vind, dit zijn de eerste woorden die Lucas Jezus laat zeggen. Hiervoor zien we Jezus niet spreken in de evangelie. Ja, dit zijn de eerste woorden die Jezus spreekt in het Lucas evangelie. En hij zegt, en hij mag erop, tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Weet u niet dat ik moet zijn in de dingen van de Vader? Jezus geeft geen weerwoord. Jezus zegt niet, mam, wat doe je nou? Mam, zo kan niet zo hoor. Mam, maak je niet druk. Mam, bemoei je er niet mee? Dat zegt Jezus niet. En ik heb het op de contactdag ook gezegd. Ik geloof dat weerspannigheid hier op zijn schouder heeft gezeten. Want die vijand, die is er van zijn nulde tot het eind aan toe om hem te laten vallen. Dat is wat die vijand wil. Dus hier heeft hij op zijn schouder gezeten. Met weerspannigheid. Met weerspannigheid van zijn gelijk. Want hij had toch gelijk. Die in die tempel bleef. Dat was de mooiste plek. En hij was daar nog heerlijk bezig. Waarom kwam zijn moeder hem eigenlijk terughalen? Misschien heeft hij nog, was er iets langs gekomen, maar nee. Hij reageert niet daarvan uit. Jezus stelt een vraag. Een niet eigen gelijk antwoord, maar een vraag. Waarom, mam, zoek je mij? Waarom zoek je mij? Als je nou zo'n verwijt naar je toe komt, dan zou je eens een keer kunnen proberen om een vraag te stellen. Dat maakt het allemaal wat makkelijker. Want vaak als er verwijt naar je toe komt, althans bij mij, dan verwijt ik lekker terug. Maar stel eens een vraag terug. En Jezus zegt tegen zijn moeder, mam, weet je dan niet dat ik moet zijn in de dingen van de Vader? Niet Jozef mijn vader, maar in God de Vader, in zijn huis. Mam, je hebt me ontvangen in de moederschoot. En ik ben verwekt door Heilige Geest. In die dingen moet ik bezig zijn. Dat is mijn roeping. Dat is nu mijn taak. En straks 18 jaar verder, als Jezus gedoopt wordt, zegt hij: hier ben ik, Heer, om alle gerechtigheid te vervullen. Nu ga ik dat pad en nu ga ik dat doen. Hier ben ik. En zijn vader bevestigt dat. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou heb ik welbehagen. Het hartsverlangen van Jezus, en daar begon ik ook mee, mag ons hartsverlangen zijn. Bezig zijn in de dingen van de Vader. Het zelfs zijn met je wezen in de dingen van de Vader. Dan ben je bij hem, zoals Psalm 27 als vanzelf zingt. Eén ding, Heer, heb ik verlangd. Dat ik zoeken mag en dat ik mag wonen in het huis van mijn Vader. Alle dagen lang. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen. En om te zien waar u bezig bent. Met uw werk in mij en met uw werk in elkaar. En dan staat er: ze begrijpen het woord niet. Die staat er denk ik ook nog op. Dat hij tot hen spreekt. Maria en Jozef begrijpen het woord niet. En hij gaat met hen mee, komt in Nazareth en is hen onderdanig. En zijn moeder bewaart al deze dingen in haar hart. Ze begrijpen dus het woord niet. Hoe is dat voor Jezus geweest, dat ze hem niet begrepen? Ik lees niet dat het een teleurstelling is of een verdriet voor hem. En hoe werkt dat bij mij als mensen me wel eens niet begrijpen? Dan kan ik wel eens gesloten raken door teleurstelling of verdriet. Maar bij Jezus werkt dat niet. Maar ik vind het mooi wat er van Maria dan staat. Ze begrijpt het niet, maar wat doet ze? Ze bewaart het in haar hart. En toen dacht ik, als ik wel eens woorden die gesproken worden hier of lees in mijn Bijbel niet begrijp, moet het dan anders of is dat woord niet voor mij of laat ik het gaan of het moet maar op een andere manier gebracht worden? Of bewaar ik het diep van binnen in mijn hart? Woorden die Jezus zelf tot je spreekt. Bewaar je dat, zodat ze open kunnen gaan van binnen en je dan kunnen vertellen wat het voor jouw hart betekent. Maria bewaart het in haar hart. En ze heeft vast nog eens nagedacht over deze situatie, denk je niet? Zou jij nog eens nadenken als je zoiets meemaakt met je kind? Denk dat je nadenkt over, oh, hoe heb ik gereageerd? En had het anders gekund? En misschien dacht ze, nou, dit was niet zo handig, dit was fout. En volgende keer, dan doe ik het anders. Ik geloof dat zij geleerd heeft. En dat ze het bewaard heeft en nog eens aan teruggedacht. En weet je waarom? Straks staat ze bij het kruis. En dan sterft Jezus. En dan staat er, dan gaat er een zwaard door haar ziel. Er gaat een zwaard door haar ziel heen. Haar kind sterft daar voor de hele mensheid. Maar zij ziet dat bij de woorden die Jezus spreekt, in uw handen beveel ik mijn geest, dat Jezus in de dingen van de Vader bezig is. En daar staat ze niet op. Zegt ze niet. Ze is erbij. En dat vind ik zo mooi en ontroerend. Dat zij dat heeft ontwikkeld in haar zijn en in haar mens zijn. En ook in haar optrekken, denk ik, met Jezus. Jezus gaat mee en is ze onderdanig. Leuk woord, hè? Onderdanig is gehoorzaam. Wat vind je van dat woord? Hou je van gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid is eigenlijk doen wat de ander zegt. De wil van een ander. Vaak zijn we nog wel een beetje eigenwijs. Weten we het wel een beetje beter. En dan hebben we een eigen gelijk. Maar Jezus is hier 12. En misschien was het helemaal niet zijn wens om mee terug te gaan. Misschien wilde hij wel bij die leraren blijven zitten. En blijven praten. Maar hij hoort zijn vader zeggen: wees hen gehoorzaam. Ga met ze mee terug naar huis. Die tijd is nog niet gekomen. Die komt nog. Je mag verder groeien. Je mag verder ontwikkelen. En daarvoor krijg je 18 jaar de tijd. Want hij is hier 12. En straks is hij 30. 30 als hij zich laat dopen. En die volledige keuze maakt. Wij krijgen dus de tijd. De tijd om te ontwikkelen. De tijd om te groeien in wijsheid en genade. Benut die tijd. Doe er wat mee. Laat het niet aan je voorbij gaan. Maar geef elkaar daarin ook de tijd. Jezus neemt toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en bij mensen. En als dit over Jezus staat geschreven, dan staat dat ook geschreven over ons hart, over ons leven, over ons als gemeente. Wij mogen groeien, voller worden, dieper verbonden in Gods geest, dat die wijsheid in ons stroomt. En dat we daarvan uit gaan handelen, gaan leven, gaan reageren, gaan zijn bij de Vader, waar Hij is. En dat is ons verlangen, dat geloof ik. En dan wil ik jullie nu de tekst nog een keer lezen. En ik wil je vragen om ruimte te maken. Ruimte te maken in je hoofd. Ruimte te maken in je ziel. Voor wat Hij wil zeggen. Voor jouw leven, voor jouw hart. Voor waar Hij aanwijst, waar je mag groeien. Waar je mag ontwikkelen. Waar die wijsheid dieper in je gestalte kan krijgen. Wijsheid is een geest die alles overziet. En alle geesten doordringt. Hoe scherp, zuiver of subtiel ze ook zijn. Heer, drenk ons met een geest van wijsheid in ons leven, in ons bestaan. Wijsheid die gekenmerkt wordt door verstandigheid. Door helderheid. En door reinheid. Wijsheid die gekenmerkt wordt door menslievendheid. Maar ook door standvastigheid. En door onwrikbaarheid. En door weldadigheid, maar ook door barmhartigheid en ontferming. Deze wijsheid, Heer, is bewegelijker dan alles wat er beweegt en laat hem in ons bewegen, in onze ziel, in onze innerlijk. Laat die wijsheid ons helemaal doordringen. Helemaal doorstromen met uw zuiverheid, met uw wezen, met uw gezindheid. Zij is de adem van Gods kracht. En adem deze adem in. En je zal op adem komen. Tot rust komen. En je zal antwoorden voor je ziel vinden. Wees daarin gezegend. Amen.